Welkom bij het tweede seizoen van de Boordradio hier op nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en tegenover me Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Ja, bijna alle teams hebben hun auto's voor dit jaar gepresenteerd. Alleen Alfa Romeo volgt nog eventjes volgende week maandag. En hier bij de Boordradio gaan we het hebben over spannende dagen, want de testdagen in Barcelona gaan maandag van start. Nou, dat betekent de eerste resultaten voor motorleverancier Honda bij Red Bull. Een nieuwe teambaas aan het hoofd van Ferrari. Moet ik even zijn naam goed uitspreken hoor, maar Maurizio Arrivederci. Opgevolgd door Mattia Binotto.
Sí.
Fantastisch.
Ah. En een vraag voor Mercedes, jongens. Weten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit seizoen met hun wagen de rest voor te blijven? Ik zeg voldoende over te praten. Laten we beginnen hier met de Boordradio. Jongens, Honda aan het in de auto bij Red Bull Racing. Wat weten we inmiddels?
Slanker dan verwacht. Je zag vorig jaar bij de Toro Rosso, dat moet ik het even goed inluiden natuurlijk. Honda had wat problemen met koeling en daardoor hadden ze wat meer ruimte nodig in de motorruimte. Omdat er dingen te heet werden en er moesten wat meer koelers bij. McLaren wilde dat niet, want McLaren begon natuurlijk met Honda. En nu heeft Toro Rosso heeft vorig jaar ze wat meer ruimte gegeven, waardoor er wat meer onderdelen in de motorkap konden. En nu dachten we allemaal, ik dacht dat in ieder geval, ik denk dat jij dat ook wel dacht Patrick, van hij zal niet de allerslankste van de grid worden, in ieder geval de Red Bull. Maar als ik de foto's zo zag en de tekeningen, we hebben hem natuurlijk al ook op de baan gezien, dan is het toch wel een behoorlijk Weight Watchers modelletje geworden. Dus,
heeft dat effect ook nog op hoe die de bocht ingaat of zo?
Nou, het is in principe zo dat je een auto altijd zo slank mogelijk wil maken. Want alles wat in de rijwind zit, dat vangt wind en dat zorgt voor drag, zoals de Engelsen dat noemen. Dat is gewoon vrij vertaald luchtweerstand. Dus teams willen allemaal dat die ruimte, zeg maar, waar de motor zit en wat er omheen zit, de sidepods, dat het allemaal zo slank en zo krap mogelijk is. Zodat er zoveel mogelijk lucht naar de achterkant van de auto geleid wordt op een vloeiende manier. En het is eigenlijk de nachtmerrie van Adrian Newey en van de Red Bull ontwerper, van alle aerodynamici om een wat te brede auto te maken. En dat was toch een beetje wat leek te gaan gebeuren bij Honda. Want ja, er was gezegd, hè, van maak gewoon een goede motor en dan kijken wij wel hoe we hem in chassis proppen.
Patrick, toen jij die auto zag, wat ging er door je heen?
Ja, vreugd eigenlijk. Hè? Het is altijd een spannende week, die eerste launch week, om het zo maar even te zeggen. Maar het is wel, wat Joost zegt, een beetje de trend van deze week, die slanke auto's.
Meerdere teams hebben een slanke auto echt naar buiten gebracht.
Ja, ik vond die McLaren bijvoorbeeld, had ook zo'n slanke achterkant.
Ja, ja.
En leuk dat het weer begonnen is. Ja.
Maar als je dan kijkt naar die slanke kant, hè, we hebben dus minder ruimte. Betekent dat niet dat het krap wordt juist, dat het allemaal gaat overwitten?
Heel krap. En het is, je moet even gewoon bij elkaar opnoemen wat er allemaal onder die motorkap zit. Er zit een turbo, er zitten de uitlaten. Nou, die worden gloeiend heet en dan letterlijk gloeiend heet. Die mensen die wel eens beelden hebben gezien van een Formule 1 testbank waar een motor gewoon staat te draaien, dan zie je die uitlaten gewoon helemaal opgloeien. Weet je, dat het echt honderden graden wordt dat. En dat zit dan allemaal daar krap verpakt. En er zit elektronica bij, er zit andere oliekoelers, alles zit daarbij.
Ik weet nog vorig jaar bij de eerste testweek in Barcelona, toen McLaren was overgestapt naar een nieuwe Renault-motor. En die hadden dus de fout gemaakt om het bodywork, dus de overkoepeling van de auto, om die te smal te maken. Dus wat je daar zag, gewoon echt brandplekken in het bodywork ontstaan. Het werd helemaal zwart.
Dit is dus echt gewoon een engineering nightmare eigenlijk.
Eigenlijk wel.
Ja, maar ook een uitdaging toch?
Jawel, ja. Maar het wordt wel interessant om te zien natuurlijk volgende week. Ja. Dan gaat dat allemaal goed.
Kunnen ze dit nog aanpassen als het nou niet goed gaat?
Tuurlijk. Ze hebben gerust wel rekening mee gehouden dat ze... Kijk, het is sowieso mogelijk om gewoon een uitstulpuntje in het bodywork te maken. Maar ja, ik zie Adrian Newey naar die auto kijken en die wil gewoon maar één ding. En dat is dat het zo glad en zo strak mogelijk is allemaal. Daar zijn ze nu in geslaagd. Ze gaan nog rijden. Ik heb bij testen inderdaad wat voorbeeld wat Patrick net aanhaalde, maar ook wel vaker gezien dat je ineens, ik weet nog een keer bij Mercedes, al een paar jaar terug hoor, toen kwam er ineens gewoon zo'n hele bruine vlek op het zilver van de motorkap.
Ja.
Ja, en dat zijn toch dingen waar je heel erg rekening mee moet houden. En daar zijn die tests natuurlijk ook voor. Maar het blijft, Patrick en ik hadden het hier van de week al even over, het echt knap dat gewoon een Formule 1 team bouwt op papier een auto. En die zet ze dan in elkaar. En out of the box, zeg maar. En die gaat de baan op en die rijdt zo weg. En
ja, want ze mogen maar, eventjes ter verduidelijking, 100 kilometer per jaar rijden buiten de daarvoor bedoelde momenten,
ja,
toch?
Ja, en dat gebeurde dus deze week al bij Red Bull en bij Alfa Romeo hebben we op de baan gezien. En natuurlijk bij Mercedes. Dus ja, dat is echt wel een engineering superprestatie eigenlijk. Want zo moet je het ook wel weer zien natuurlijk. Dat kan allemaal. Dat, ja.
Volgens mij tweette jij, Joost, ook nog eventjes over het geluid van die nieuwe Red Bull. Je had een specifieke benoeming of zoiets.
Ja, de Honda motor wijkt af van de rest qua...
Jankend motor, noemde je het?
Nee. Rauw geluid.
Rauwig.
Ja, die Honda motor heeft een soort van rauwe ondertoon. En dat is vooral als hij van het gas afgaat. En bij lage toeren, dan klinkt hij eigenlijk... Ja, ik stond vorig jaar in Barcelona bij de testdagen langs de baan. En toen kwam die Honda een paar keer langs. En ik stond daar samen met Jos Verstappen. En toen zei ik zo van, die Honda die klinkt echt... En toen maakte Jos mijn zin af, bagger. Maar ja, ik moet ook zeggen dat ik dat niet helemaal met hem eens ben. Want ik vind het eigenlijk best wel een... Het is echt een beetje een ruw geluid, gewoon industrieel bijna, maar wel tof.
Ik hoor dat bij Mercedes ook al. Misschien komt het ook door de... Er waren niet heel veel nieuwe motorregels, maar toch wel iets anders dat het geluid ook weer een beetje terug aan het komen is. Laat het hopen, want dat was de laatste jaren allemaal minder geworden.
Een wens, hè, om juist meer dat rauwe motorgeluid te laten horen.
Ja,
juist.
Dat is verbrullen.
Ja, ik moet zeggen, bij de Honda uitzicht dat wel vooral op lage toeren. Dus als hij door de pitstraat rijdt en in chicanes en zo en op hoge toeren, dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit. Wat me wel opviel, dat vorig jaar de Renault Spec C, waar we het nu vaak over gehad hebben. De update van de Renault waar Verstappen ook 1 of 2 races mee gereden heeft.
Die dat was een van de... Wanneer zat die update erin?
Volgens mij voor Singapore al. Volgens mij in Spa. Hij zat er daar.
Ze hebben afgewisseld, hè, die laatste paar races.
Ja, okay. Dan weer wel en dan weer niet. Een beetje het overzicht een beetje kwijt daarmee. Maar die had het ook. En dat is gewoon het is eigenlijk, als je gewoon naar de motorentechniek kijkt, is het vaak zo dat als een motor op lage toeren en langzaam, dat hij dan niet echt lekker loopt en dat er dan echt heel veel rare klanken in zitten. En dat hij dan op hoge toeren, dat hij dan juist heel goed, dat hij het echt daarop afgesteld
is. Daar is hij ook voor gemaakt natuurlijk.
Ja, ik ben verder geen motortechnicus, maar mijn basis...
het scheelt niet veel.
kennis, basiskennis daar
doet alleen maar alsof.
Dat op. Maar het is wel zo dat dat bij Honda echt extreem is. En dat is wel... dat gaan we veel horen dit jaar met Verstappen natuurlijk. Want we gaan toch meer op hem letten natuurlijk. Dus dan
Max Verstappen trouwens, hè? Hij was positief toch? Hij moet ook wel positief zijn over de eerste dingen die hij heeft laten horen. Maar...
Ja, het was in zoverre je positief kan zijn of daarvan kan spreken na zo weinig rondjes, want dat is natuurlijk wel. Maar het is toch wel spannend, hè? Dat is de eerste keer dat die Honda motor in de Red Bull ligt. Je moet maar hopen dat alles wat je getest hebt op de simulatie, dat het allemaal ook daadwerkelijk klopt. Gaat die motor wel aan? Werkt alles naar behoren? En hij deed het gewoon. Verstappen zei van, we zijn geen onverwachte dingen tegengekomen. We konden gewoon ons programma afwerken, voor zover je daarvan kan spreken.
En dit betekent dan ook nog dat we zodra maandag die testdagen gaan beginnen in Barcelona, dat ze met van die uitgebreide, ik noem maar even,
wasrekken.
Dingen op, wasrekken op de auto's rond gaan rijden om nog alles even wasrekken. Door te testen.
Ja, die gaan we veel terugzien inderdaad.
Zeker.
Volgende week.
Ja, je ziet meestal tijdens de eerste testweek zie je vooral wasrekken en Flowvis. Dat is van die...
Flowvis?
Flowvis, dat is van die vloeistof, zeg maar. Een soort verf is het eigenlijk. Ja. En die smeren ze dan op. Het heeft heel vaak heel felle kleuren. Mensen die wel eens vaker een test hebben gezien, die herkennen dat wel.
Is eigenlijk alsof je een kledder verf op de muur kwalt en dat valt dan naar beneden en door de wind zie je dan waar de verf naartoe gaat op je auto.
Precies, ja, dat is het, ja.
Heel handig om te zien of teams een nieuw onderdeel testen. Als er een klodder verf op zit, dan weet je waar ze mee bezig zijn.
Ja, en we zien volgende week wel weer een paar auto's rondrijden die helemaal in de Flowvis zitten. Dat is wel mooi om te zien.
Voordat we doorgaan naar de volgende teams, moeten we nog heel even de kleuren van Red Bull bespreken, want ze komen weer met een auto die het waarschijnlijk niet gaat worden qua livery, zoals ik dat dan moet noemen.
Ja, zonde.
Rood en
hij
zwart.
Was mooi. Ja.
Het zag er heel bruut uit.
Ja. Ja, maar het is natuurlijk marketingtechnisch wel echt een heel belangrijk ding dat je herkenbaarheid houdt. En als je nu met deze auto gaat rijden, dan duurt het toch... Kijk, de volgers, zoals wij en ook de fans die het echt nauwgezet volgen, die zien dat wel. Maar de meeste fans die zien niet het hele seizoen of die zien dit allemaal niet. Wat eraan vooraf gaan en die willen dan toch gewoon een Red Bull herkennen als een Red Bull.
Hoeveel jaar gaat Ferrari al in het rood?
Ja, of sinds 1950. Ja. En daarvoor ook al. Ja,
oftewel, never change a winning team dus.
Nee, maar Mercedes heeft ook heel lang nog even geteased, hè, met een andere livery.
Ja, dat vond ik echt schandalig trouwens. Ja. Die zaten allemaal foto's de wereld in te slingeren van, kijk eens, en zilver is zo 2018. Hè?
Ja.
Dus we denken, er gaat een spectaculaire launch livery komen, of alleen een livery voor de testdagen. Maar het is gewoon weer diezelfde zilveren Mercedes.
Je moet wel beoordelen dat dat gewoon natuurlijk is om zoveel mogelijk media aandacht te genereren. En het is in hun goed recht. En wij gaan er allemaal in mee natuurlijk.
Want, het is ze gelukt.
Het is ze gelukt. Absoluut. En dat is net bij die Red Bull livery is dat ook zo. Ja, dat, mensen praten er wel weer over. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om te doen is.
Er zijn wel signalen, hè, dat die Red Bull misschien iets anders gaat worden dan in de afgelopen jaren. Ze hebben het logo aangepast van die RB15. Daar zijn witte tinten ingekomen.
Okay.
Pierre Gasly en Max Verstappen hebben allebei een witte helm. Dus misschien dat er wel een witte tint in gaat komen.
Ja, want ter verduidelijking, de Honda racekleur en ook de Japanse racekleur is wit met rood. Dus
dat zou een hele goede zijn.
Ja, maar wel op de McLaren en op de Toro Rosso hebben we eerder ook niet de kleuren van Honda gezien. Dus.
Maar goed, het zijn subtiele aanpassingen natuurlijk.
Ja, in grote lijnen zal die wel hetzelfde blijven.
Ja.
Zullen we doorgaan naar Mercedes?
Yes.
Ja, want Valtteri Bottas, de tweede coureur. Joost, jij beschreef hem als hij laat echt zien dat hij het beste de rest kan ophouden of zoiets. Wat voor termen had jij vorig jaar allemaal gebruikt? Jij zat te tweeten tijdens die wedstrijden en elke keer volgens mij kwam die haat naar Valtteri Bottas omhoog.
Nee, dat is gewoon...
Probeer er maar niet uit te...
Nee, dat komt omdat... ik kan dat gerust wel onderbouwen. Dat komt gewoon omdat...
Doe je best.
Omdat ik vorig jaar in de wintertest, dus nu een jaar geleden, bij de eerste persconferentie met Valtteri Bottas zat. En daarin sprak hij allerlei woorden als: ik wil meer spierballen tonen en ik wil echt dit jaar een partij bieden aan Hamilton.
Ik zie jou knikken, Patrick.
Ja, dat zei hij allemaal. Ja, en dit zou het seizoen worden van Bottas. Nou, daar kwam gewoon niets van terecht. En als je dan ziet dat hij zich zo makkelijk, ogenschijnlijk, hè, want ik ben er niet bij, we zijn niet bij teamoverleg, maar makkelijk schikt in de rol van tweede coureur, dan kun je toch wel zeggen dat tegenvalt. Het is geen persoonlijke... aanval op Bottas, integendeel, daar ben ik niet voor. We zijn gewoon aan het slaggeven. Maar het was wel gewoon zo dat het tegenviel. Hoe zijn seizoen verliep en hoe makkelijk hij zich in de tweede op het tweede plan liet brengen eigenlijk.
Ja, ik wil het wel een klein beetje opnemen voor meneer Bottas. Hij heeft in de eerste seizoen zelf wel echt veel pech gehad. Ik herinner me Baku, waarin die aan de leiding reed. Die eigenlijk
lekker
had
band,
moeten
hè?
Winnen. Inderdaad, een lekker band. Wat hem zijn zegen kost. In Oostenrijk viel die uit toen hij had kunnen winnen. Die race die Verstappen uiteindelijk won.
Ja.
Silverstone liep het ook allemaal anders. Reed hij ook met een paar rondes voor het einde nog aan de leiding.
En het doet me ook nog een beetje denken aan over de radio dat hij vroeg van gaan we nog terugwisselen.
Nou ja, dat was wel eigenlijk het toppunt, hè, in Sochi. Dat hij eigenlijk is voorgelogen. Hij was in de veronderstelling dat hij... hij moest aan de kant. Hij was in de veronderstelling dat...
Voor Hamilton.
Ja. Was in de veronderstelling dat hij die positie nog terug zou krijgen. En dat gebeurde niet. En daar stond echt toen aan het einde van de rit een geslagen man. Dat was echt heel pijnlijk om te zien.
Was de meest sneuwe radio-message van Formule 1 2018, denk ik. Het deed echt heel veel pijn.
Ja. Ja.
En daar is je eigenlijk niet meer bovenop gekomen.
Wingman Bottas. Ja, bedoel, we moeten ook gewoon concreet kijken naar welke rol hij heeft gespeeld vorig jaar in races. En dan was het toch best wel vaak zo dat hij met zijn ophouwgedrag... En dat doet hij allemaal vanuit teambelang, dus dat kun je hem niet kwalijk nemen. Maar dat hij toch best ook wel wat races om zeep heeft geholpen.
Maar zou het echt teambelang zijn of zou het ook gewoon een beetje kunde zijn? Dat hij gewoon echt niet sneller kan?
Ja, weet ik niet, maar het is toch wel... Bijvoorbeeld op Monza werd hij extra lang buiten gehouden, zodat hij Rijkonen maar ook kon houden natuurlijk. Ja. En er waren nog wel wat meer voorbeelden van dat hij toch echt Hongarije... Hamilton kon aan de horizon verdwijnen en Bottas hield de Ferraris op.
Maar ze leggen toch ook wel eens laps naast elkaar? Dan zie je toch ook de rempunten van de mensen... Ja. Hamilton remt toch veel later?
Nou ja, dat zou kunnen. Daar heb ik niet echt oog op. Volgens mij is dat ook niet echt openbaar. Maar dat Hamilton de snellere coureur is dan Bottas, daar twijfelt volgens mij niemand aan. Dus dat het logisch is dat Hamilton de bovenhand heeft, is niet raar. Maar het gaat er meer om. Je uit van voor het seizoen allerlei bedoelingen van wat je dit seizoen wil bereiken. En dan vervolgens komt er eigenlijk weinig van terecht. En dan... schik je ook nog eens zo makkelijk in de rol van tweede coureur. Dat heb ik Räikkönen niet zien doen afgelopen seizoen. En dat, terwijl hij eigenlijk toch een klein beetje in hetzelfde schuitje zat. Dus ja, dat Ricciardo heb je dat ook niet zien doen.
Die gasten hem gewoon vol bij Max Verstappen naar binnen. Die dacht,
terwijl hij op een gegeven moment ook best wel achter stond op Verstappen natuurlijk. En die ging dat ook niet doen. En misschien kwam Bottas ook heel vaak in de positie dat hij het kon doen. Maar goed, we hebben het nu heel veel over vorig seizoen, maar we gaan het krijgen over de auto.
Ja, precies.
Over komend seizoen gesproken dan, voor Bottas. Het wordt wel een make or break, om het zo maar even te zeggen. Ja. Want het is niet zo dat Mercedes helemaal geen talenten achter de hand heeft. Nee. Ze hebben dit jaar Esteban Ocon, groot talent, heeft geen zitje, zit nog in het talentenprogramma van Mercedes.
Maar willen ze dan liever talent wat echt kan rijden of iemand zoals Bottas die de rest kan ophouden zodat Hamilton kan winnen?
Dat is de million dollar question.
Ja, zullen ze moeten afwegen. Ze hebben natuurlijk ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton gehad. Nou ja, toen hadden ze zo'n goede auto dat die twee elkaar wel, af en toe kwamen ze mee weg dat die twee elkaar van de baan reden. Ze werden toch wel kampioen.
Ja.
Maar zo is het niet meer.
Nee, zo is het inderdaad niet meer. Ferrari ligt echt op de roer. We weten niet wat Red Bull gaat doen met die Honda motor. Maar voor hetzelfde geld zitten die er ook gewoon bij. En dan heb je gewoon twee coureurs nodig die echt volle bak alle punten binnenharken die er te halen zijn.
Ja, je kunt je afvragen. Bottas, hoe was Hamilton vorig jaar kampioen geworden zonder de rol die Bottas nu speelde?
Ja.
Ja, dat weten we niet. Dan moet je echt alles nagaan. Maar hij hielp hem echt op bepaalde momenten heel erg.
Mm-hmm.
Onbedoeld of bedoeld. En dat speelde best wel een beslissende rol. En ik denk dat als je heel rationeel kijkt als teamleiding. Ja, tuurlijk, dan heb je eigenlijk liever zo'n coureur in plaats van twee die elkaar de tent uitvechten. En Hamilton heeft echt geen aanmoediging nodig van een coureur die hem heel erg op de hielen zit om hem zelf beter te laten presteren. Je kunt je afvragen hoe dat bij Ferrari uit gaat pakken natuurlijk nu. Leclerc daarin stapt. Maar bij Hamilton is motivatie volgens mij geen factor.
Inderdaad, Ferrari dan. Want er is ook veel veranderd. Nou ja, Vettel die had vorig jaar natuurlijk in de tweede seizoenshelft wat lastig.
Ja.
Heeft een nieuwe medecoureur erbij gekregen, wat je al zegt.
Ja.
En de teambaas is dus veranderd. Maurizio Arrivabene heeft plaatsgemaakt voor Mattia Binotto. Patrick, Joost, wie van jullie kan even uitleggen wie Binotto is?
Binotto komt uit de stal van Ferrari en die werkt er al heel lang. En die is echt een beetje zo opgegroeid binnen het team en zichzelf steeds ontwikkeld eigenlijk. Hij nam in 2016 uit mijn hoofd, toen James Allison wegging, de huidige technisch directeur van Mercedes, nam hij het stokje over daar en toen werkte hij dus ook al heel lang bij Ferrari op de motorenafdeling. En toen is hij dus de technische hoofdverantwoordelijke geworden. Nou ja, we kunnen er niet omheen dat Ferrari sindsdien echt een stap heeft gemaakt qua ontwikkeling.
Hoe weten we dat al? Hoe bedoel je?
Als je gewoon alleen gaat kijken naar alle auto's die dit jaar gepresenteerd zijn, dan zitten daar best een aantal vondsten op die zijn bedacht door Ferrari.
Okay.
Dan heb ik het bijvoorbeeld over de hoge inlaten in de sidepod. Dus die inlaten naast de coureur, dus niet boven de toe van de coureur, maar naast de coureur. Die zijn omhoog geplaatst om de luchtstroming makkelijker om de sidepods heen te maken. Nou, dat heeft Ferrari bedacht.
Ferrari eerst en de rest volgde omdat het gewoon goed werkte.
Ja, en Ferrari had vorig jaar als eerste de aerodynamisch sturende spiegeltjes. Dat moet ik even uitleggen. Maar in ieder geval, de spiegels die zijn zeg maar die hebben een soort omhulsing. En daar als de omhulsel, sorry. En als de lucht daar dan tegenaan waait, zeg maar, dan wordt dus de rijwind afgebogen naar waar je het maar wil hebben. Dat is gewoon het allerbelangrijkste bij een Formule 1-auto is hoe stuur je de lucht naar de plekken waar je het wil hebben. En waar het wel de boel verstoort of waar het niet de boel verstoort. Of waar het wel.
Het is ook een beetje zoeken altijd. Hoe zitten de regels en waar is het grijs gebied?
Ja, nou,
Ik kan me nog op een gegeven moment de vleugeltjes boven de spiegel herinneren. En onder de spiegel. Ja, die mochten toen niet meer.
Nee, die mochten niet meer. En de spiegels aan de halo, dat mag ook niet meer. Maar Ferrari is wel trendsetter momenteel eigenlijk wat dat soort dingen betreft. En dat is wel sinds hij daar zit eigenlijk. Patrick,
ga je Maurizio missen?
Nou, missen. Het was wel een character natuurlijk, maar nee, ik zal hem niet gaan missen.
Voor de mensen die even niet weten hoe die eruit ziet, het was altijd het is die man met ontzettend veel grijs haar, zijn hele hoofd zat onder. Eigenlijk niet te missen, figuur die je meteen herkent.
Ja, eigenlijk wel. En kijk, wat zijn makker een beetje was, zeker op het laatst, hij kon heel slecht Engels.
Hij sprak eigenlijk alleen maar Italiaans, toch?
Sorry?
Hij sprak eigenlijk alleen maar Italiaans.
Nou, hij sprak wel Engels. Maar,
hij gaf heel weinig interviews. En, het was altijd moeilijk, altijd gedoe. Weinig interviews met Engelse journalisten bijvoorbeeld. Het was heel erg gesloten. Terwijl hij toen hij binnenkwam, dat weet ik nog. Toen stond hij echt binnen dat team. Hij was een van de velen. En dan ging er frisse wind waaien bij Ferrari. Maar het is helemaal veranderd in de loop der jaren.
Wat gaan we nou dit seizoen ervan merken? Want goed, Vettel moet laten zien ook wel dat hij het kan. Eerlijk is eerlijk. Zijn eigen fout waarmee hij vorig jaar een beetje de punten had weggegooid.
Ook, ja. Ook.
Toch?
Ja, zeker. Ook wel fouten van Ferrari zelf.
Ook,
en dat is denk ik ook wel misschien wel de hoofdreden waarom Arrivabene überhaupt daar weg moest. Want Binotto is daar natuurlijk wel neergezet. Die zat ook al een klein beetje op het vinkertouw heel lang. En die dreigde ook om naar een ander team te gaan. Want er waren best wel wat aanbiedingen. Want die zien natuurlijk
Renault,
ook wat,
hè, geloof ik.
Ja, die zien natuurlijk ook wat er gebeurt bij Ferrari de afgelopen jaren. Je kreeg de indruk dat Arrivabene vooral er op strategisch en operationeel gebied gewoon niet helemaal de wind eronder had. En Binotto is in ieder geval binnen het team ogenschijnlijk een door iedereen gerespecteerd persoon. En bij Arrivabene begon dat misschien wel een klein beetje af te brokkelen. Kijk, er was toch een soort van paleisrevolutie gaande al achter hem. Dat die geruchten ging al heel lang dat hij weg moest.
Is dit de wederopstanding van Ferrari?
Het is in ieder geval, ze zijn wel echt een nieuwe koers ingeslagen. En niet alleen met Binotto nu, maar ook zeker met de coureurs. Want ze hebben nu voor het eerst eigenlijk twee coureurs, Leclerc en Vettel. Nou, Leclerc is zeker geen tweede coureur. Dat is gewoon echt een jong talent. Heeft bewezen dat hij absoluut een volwaardig Formule 1 coureur is. Die is daar niet neergezet om alleen maar Vettel even te helpen om zijn titel binnen te halen. Nee, die moet ook punten scoren. En als het even kan meegaan doen voor de titel.
Ja.
Ja, wederopstanding. Natuurlijk, ja, ze zijn al 10 jaar niet kampioen geworden. Maar ze zijn de afgelopen 2 seizoenen waren ze het op 1 na beste team en bij vlagen ook het beste team. Dus.
Maar het wordt wel tijd om te oogsten natuurlijk.
100% tijd om te oogsten. Ja, de druk is heel erg hoog. De druk is bij geen enkel team hoger dan bij Ferrari momenteel dit jaar. En die rust momenteel vooral nog op de schouders van Vettel natuurlijk. Dus ja, het is de vraag hoe die daarmee om kan gaan. Want Vettel onder druk kan wel eens in een foutje belanden. Dat hebben we dat eerdere jaren allemaal al kunnen zien. Ook in zijn succesjaren bij Red Bull was het ook wel eens dat als hij echt onder druk stond, dat er dan in ene fouten gemaakt werden. En dat als dat iets is wat dit jaar weer vol gaat komen, dan denk ik dat ze bij Ferrari op een gegeven moment ook wel genoeg gezien hebben.
Ja, want de laatste keer dat Vettel een nieuwe talent als teamgenoot kreeg, dat was bij Red Bull. Ene Daniel Ricciardo. Vettel was net, die had al zijn wereldtitels bij elkaar geregen, 4 stuks. En dat seizoen won hij helemaal niks meer, terwijl Ricciardo 3 Grand Prix won. Was 2015, geloof ik.
Ja, dat was de opkomst van Mercedes eigenlijk.
2014.
Hè?
Of 2014, sorry.
Ja, toen reed Ricciardo reed echt rondjes om Vettel. Eigenlijk, figuurlijk gesproken.
En het jaar erop was hij gevlogen. Dus,
ja. Dat geeft natuurlijk wel iets mee aan zo'n coureur. Dus hij zal dit nu in zijn achterhoofd houden van dit moet me niet nog een keer gebeuren.
Het draait niet allemaal meer om Vettel binnen Ferrari. Dat wordt interessant om te zien. Hoe gaat hij daarmee om inderdaad?
Ja, want Leclerc is... Kijk, Vettel is 4-voudig wereldkampioen. En die heeft ook al weer de nodige races gewonnen natuurlijk voor Ferrari. Maar Leclerc is wel het lievelingetje. Ja, je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met hoe Max Verstappen bekeken wordt binnen Red Bull.
Ja, zeker.
Hij is toch een beetje het lievelingetje, de droompupil. Dus het wordt heel spannend dit seizoen bij Ferrari.
Dan de andere teams als het ware en coureurs. Want we hebben ook een heleboel nieuwe coureurs in het Formule 1 seizoen dit jaar. Laten we even beginnen bij Renault natuurlijk met Daniel Ricciardo. Wat weten we daar inmiddels over? Is hij op zijn plek?
Ik zag al wat video's en wat grappen rollen en zo. Ja. Ricciardo,
hij is nog steeds even gezellig.
Ja, hij zat wel redelijk in zijn schoen hoor. Daar maak ik me niet zo'n zorgen om.
Ja, meteen zo'n lollig filmpje wat ze bij Red Bull, waar ze meesters in zijn. Hè. Dat kwam nu Ricciardo's eerste werkdag op de fabriek van Renault. Nu Fransen en humor, ja, dat is toch wel weer andere koek natuurlijk.
Ja, maar het is wel zo dat het team zit in Enstone, Engeland. En het werken wel meer Britten.
Jawel.
En Nico Hulkenberg kan ook gewoon een hele leuke gozer zijn. Dus daar kan hij ook best wel weer zo'n band mee opbouwen als met Verstappen natuurlijk.
Maar over oogsten gesproken, ook dit jaar is het voor Renault, fabrieksteam, heel rijk. Echt een jaar om te oogsten. Ze doen, mijn hoofd, 4e jaar wordt dit.
Ja.
Ze hadden toen ze de Formule 1 binnenkwamen als fabrieksteam een 5-jarenplan opgesteld. Even de tijd om te bouwen. In dat 5e jaar moeten we echt bij de topteams gaan horen. Mm-hmm. Wat ook zou moeten. Want als je een fabrieksteam bent, wat Renault is, heel veel geld, moet je ook gewoon bij de top horen. Hebben het in het verleden ook bewezen. Titels gepakt.
Maar betekent dat dit jaar eigenlijk de strijd tussen Mercedes, Ferrari, Red Bull en Renault kan gaan? Of is dat nog te ver?
Ik denk dat dat nog te ver is. Zeker als je zag hoe groot dat gat eind vorig jaar was. Waarop de top 3 eigenlijk het hele veld op een ronde zetten.
Ja.
Inclusief Renault. Dat zullen ze niet in 1 keer dichtgemaakt hebben.
En anders had Red Bull misschien ook niet voor een andere motorleverancier gekozen.
Nee, zeker niet.
Ja, ze hebben wel de hele motor weer... opnieuw ontwikkeld eigenlijk bij Renault is het verhaal een beetje. Het is ook een beetje wel een doorontwikkeling weer van die Spec C waar we het net al over hadden. Dus die nieuwe, maar nog onbetrouwbare.
Maar toch met een frisse wind.
Ja, we weten niet precies welke details daarbij horen. Maar de praatjes van Renault de afgelopen maanden waren best stevig. Het was ook een beetje een vechtscheiding met Red Bull uiteindelijk natuurlijk.
Maar dat hebben ze eigenlijk wel ieder jaar. Hè? Ik weet nog vorig jaar ook. Toen hadden ze ook heel veel testkilometers gemaakt. En ze hadden de aansluiting gevonden met Mercedes en Ferrari. Dat was gewoon absoluut niet zo.
Nee, dus we moeten dat zien wat daar van waar is. Maar over die vechtscheiding, het viel me wel op dat Abiteboel vooral best wel uithaalde naar Red Bull en ook naar Honda.
Hij was echt op oorlogspad.
Ja, je kunt je ook afvragen. Kijk, je bent er natuurlijk niet bij hoe zo'n gesprek gaat. En misschien wordt hij daar ook steeds naar gevraagd natuurlijk door journalisten. En dan zien wij weer alleen een stuk verschijnen ergens met Abiteboel, .. Honda is een matig team, bij wijze van. Om het even gechargeerd te zeggen. Maar dus dat weet je niet. Maar je kan ook niks zeggen daarover. En als ik... Ja, je kan ook zeggen als Abiteboel zijn en je hebt afscheid genomen van Red Bull, dan kun je ook zeggen van ik zeg er gewoon niets meer over. En ik ga niet zeggen van het kan wel eens tegenvallen met Honda of onze data was beter of dat soort. Dat hoef je allemaal niet te zeggen. Niet zeggen is ook gewoon een optie. Vraag maar aan Harry Verbeene, die deed dat heel vaak.
Een Fransman met geel aan, hè? Lando Norris, McLaren.
Yes.
Wie is dit? Wie is deze jongen?
Ja. Groot talent.
Ja, veel bombarie naar de Formule 2 gekomen vorig jaar. Formule 3 kampioen is vorig jaar als tweede geëindigd.
Op de valreep.
Op de valreep, inderdaad. Komt uit het talentenprogramma van McLaren. En ja, echt een groot talent. Het wordt heel interessant om te zien. Eigenlijk alweer onder de generatie van Verstappen. Hè? Net even iets jonger.
Ja, iets jonger, ja. En ik zat gisteren naar de presentatie van McLaren te kijken. We was een livestream. En Sainz en Carlos Sainz, die is een hele grappige vent, is dat. En Norris, als je die op Twitter volgt, maar die heeft ook best wel vaak humoristische tweets. Ik denk dat het wel een soort van nieuw humorduo kan worden. Dus daar kijk los van de prestaties, kijk daar ook een beetje naar uit. Want het zijn wel echt twee grappige gasten bij elkaar.
Het Formule 1 YouTube-kanaal, die probeert ook regelmatig met teamgenoten ook eigen leuke filmpjes te maken om het een beetje te promoten natuurlijk. Ja. Dus dit is er eentje waar we naar op moeten letten.
Ik denk dat het wel Sainz is me wel vaker opgevallen. Die kan heel grappig zijn. En Norris ook. Dus, maar het gaat natuurlijk ook even om de auto. Nou, McLaren is natuurlijk echt heel veel aangelegen om weer terug te gaan naar waar het wel een beetje hoort. In ieder geval niet achteraan het veld. En dat was toch, daar hebben ze vorig jaar toch te veel vertoefd. Dus ja, de nieuwe auto zag er best goed uit, moet ik zeggen. Mooie livery. De ontwerp is eigenlijk ook best wel gewoon up to standards. Als je kijkt naar alle huidige trends, aerodynamische trends die erin zitten. Ook waar we het net over hadden, een hele slanke achterkant zit erin. Dus wat dat betreft, ogenschijnlijk best wel een goede auto voor McLaren. Maar ja, dat kan natuurlijk volgende week tijdens het test daar langs de baan staan. En dan gaat hij elke keer stuk en hij is langzamer. Dan is het allemaal niet zwaar dat hij er heel mooi uitziet. Maar ja, op het oog ziet het er gewoon allemaal nog steeds best wel stabiel en solide uit bij McLaren. Het is niet zo dat het een team in verval is of zo, wat dat betreft.
Ze zijn ook echt een nieuwe weg ingeslagen eigenlijk. Hè? Schoon schip gemaakt, twee nieuwe coureurs, Sainz en Norris. En wat Jo zegt, het wordt wel tijd, het is zo'n groot team, dat die ook weer de aansluiting gaan vinden met de top.
Ja, waar zijn die hoogtijdagen gebleven van McLaren? Ja, hè?
Mika Hakkinen, hè? Geweldig.
Dus de gevechten met Michael Schumacher staan nog in mijn geheugen gebrand ongeveer.
Ja, fantastisch. Ja, McLaren heeft eigenlijk na Ferrari wel de meeste geschiedenis in de Formule 1, durf ik dat te zeggen? Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Meer nog dan Williams.
Ja.
Dus ja, die horen gewoon in ieder geval weer een beetje van, ja, dat is het nu wel. Ze hebben een coureursduo, ze hebben geen echte topper meer. Norris kan het natuurlijk worden. Sainz heeft dat niet echt laten zien de afgelopen jaren, dat hij in potentie een topper is. Wel een subtopper, maar geen topper.
Ja.
Denk ik, als we kijken naar zijn prestaties.
Hij heeft nooit echt duidelijk zijn teamgenoot verslagen. Dat waren natuurlijk Verstappen en Hülkenberg.
Ja.
Nou, als je echt bij de top wil gaan horen, dan had je wel af moeten rekenen met Hülkenberg, die niet meer de jongste is. En dat heeft hij niet gedaan. Dus, maar ja, topper in de marge zou ik willen zeggen.
Ja. Zeg dan Toro Rosso met Alexander Albon. We hebben ook nog Sauber met Antonio Giovinazzi en Williams met George Russell, als ik dat zo goed uitspreek. Gezien de tijd, laten we even kijken naar deze drie. Wat is belangrijk dat we over deze drie nieuwe coureurs nog kunnen vertellen?
Nou, wat we over Antonio Giovinazzi kunnen zeggen is dat we in ieder geval na jaren weer een Italiaanse coureur in de Formule 1 hebben, permanent.
Bij Sauber?
Bij Sauber, nou ja, dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen. Hè. Dat is nu Alfa Romeo. Alfa Romeo Racing.
Ik heb het hier verkeerd nog opgeschreven inderdaad. Maandag komt het.
Maar dat geeft niet.
Alfa Romeo,
Want ze hebben het is natuurlijk gewoon het Sauber team. En er staat op de achtervleugels, zag ik bij die testbeelden die afgelopen week opdoken, zag ik ook gewoon nog Schweiz achterop staan. Dus Zwitserland. Dus er zit echt nog wel een Zwitserse basis. En de fabriek is gewoon nog van Sauber.
Ja.
Het heet ook nog Sauber Motorsports. Zo staan ze nog ingeschreven.
Ja.
Als bedrijfsnaam. Maar het team zal dit jaar inderdaad Alfa Romeo Racing gaan heen.
Ja. Leuk is om te vertellen over Giovinazzi, sowieso, als je het mij vraagt, de mooiste naam van de grid. Maar de test op Fiorano, de testbaan van Ferrari is dat, kon donderdag alleen maar doorgaan, omdat Giovinazzi zelf nog een onderdeel voor de auto ophaalde op het vliegveld.
Die ging nog even langs bij het DHL-afhaalpakketje.
Er moest even snel een onderdeel opgehaald worden. Ja, wie stuur je dan? Een van je coureurs natuurlijk.
Weet we ook wat het
Nee, wat was die?
Linker achterwiel of zo.
De gordels. Nee, er moest iets opgehaald worden. En toen kon Räikkönen vervolgens rijden. Dus die heeft op Fiorano de auto de sporen gegeven. Viel wel op. De voorvleugel van de Alfa Romeo, die loopt heel ver loopt die naar beneden af. En dat gaat een thema worden de komende weken.
Ja, dat vond ik misschien wel nog het opvallendste onderdeel van deze hele testweek. Die vleugel die was zo apart, dat leek wel alsof er onderdelen afgevallen waren.
Ja. Ja, ik heb zelf een Alfa Romeo, dus ik kan deze grap maken. Ik grapte nog van, misschien was er wat afgevallen of wat afgewaaid. Maar nee, dat is het verhaal. En er even een klein uitlegje over mag geven. We gaan de komende weken veel horen over de voorvleugels. Want die zijn natuurlijk anders geworden. Kaler. minder flaps en dingetjes en wat er allemaal op zit. Maar het is vooral nu de vraag hoe de teams de rijwind, dus de wind die van voren komt, zeg maar. Eigenlijk staat die wind natuurlijk stil, maar de auto rijdt er doorheen. Maar we noemen dat rijwind. Hoe die om de banden heen geleid gaat worden. En het lijkt erop dat teams gaan kiezen voor dat het zeg maar naar binnen toe afbuigt. Dus richting de achterkant. Mercedes zag ik dat onder andere. Die hebben een vleugel die zo werkt. Dat heet Inwash. In Brits. Alles heeft altijd een Britse naam, hè, met aerodynamica.
Ik vind dit mooi.
Ja, ja. Maar andere teams kiezen voor Outwash. En Outwash, dat betekent dat de lucht, als je van voren kijkt, buiten om de banden wordt geleid.
En we weten niet wat beter is.
We weten wel, Inwash hebben we al eerder gezien. En toen was het nooit echt een succes. En Outwash is eigenlijk gebruikelijk. En dan zie je ook, als je die flaps die aan het einde van de vleugel zitten, zeg maar die rechtopstaande randen, dat noemen we de wing endplate, die zie je vaak een beetje een kromming naar buiten maken.
Dat zijn die dingen die ook vaak afbreken als ze elkaar raken, toch?
Ja. En wat nu Alfa Romeo heeft gedaan, en je ziet het ook al bij andere teams, want Toro Rosso die had op de presentatie hadden ze een hele hoge vleugel, maar tijdens de test gisteren met Albon zat hij er niet op en er zat een heel andere vleugel op. En dan zag je dat hij heel erg naar buiten afloopt en dat betekent dat ze zoveel mogelijk outwash willen creëren. Dus dat de wind van voren gezien, dus als je van voren naar de auto kijkt, buiten om de wielen wordt geleid. Want de wielen zijn aerodynamisch een gigantisch obstakel.
Ja.
Niet alleen door het feit dat ze in de weg zitten, maar ook omdat er heel veel wind omheen draait, omdat het een draaiend element is natuurlijk. Dus dat wordt interessant om te volgen. En Alfa Romeo, die leek in ieder geval qua geruchten een strike te hebben gegooid. Want het was natuurlijk al hetgene waar iedereen over praatte meteen, over die vleugel.
Maar er zitten toch zoveel regels aan de Formule 1 vast. Maar deze vleugels zijn best wel verschillend bij al die auto's. Mag dit? Valt dit allemaal binnen de...
Ja, ze hebben hem kleiner gemaakt. De kleiner mag altijd met aerodynamische onderdelen. Groter is vaak een probleem, maar ja...
Het is ook altijd met zo'n alle Formule 1 ontwerpers, hè? Ja, die gaan die regels zitten te bestuderen. Van waar is nog ruimte? Wat kunnen we nog doen? Wat mag wel, wat mag niet? En dan zie je toch altijd weer dat toch wel iemand weer met iets geks op de proppen komt. En als dit werkt, dan zullen we dit ook bij andere teams gaan zien.
Ja. Het is wel alleen zo dat je... Het is niet zo dat een volvleugel... Dat het heel makkelijk dat je de ene op de andere schroeft, zeg maar. Want de volvleugel is zo ontworpen dat hij precies de luchtstroompjes, zo waar we het net over hadden, zo geleidt naar bepaalde plekken van de auto. Dus als hij bijvoorbeeld de volvleugel van de Ferrari op die van de Mercedes, of op de Mercedes schroeven, bij wijze van spreken, als hij dat doet, dan zou die auto totaal niet werken. Want de volvleugel... die is gewoon specifiek ontworpen voor het hele verdere verloop van de lucht rondom de auto. Dus het is niet zo heel makkelijk om een idee helemaal te kopiëren meteen. Maar je gaat het natuurlijk wel zien. Teams gaan er wel mee experimenteren. En ik wil er ook bij zeggen, de alle auto's die we tijdens de launches hebben gezien... dat is vaak niet de auto zoals we maandag in Barcelona gaan bekijken. Dan zitten er toch al vaak weer wat nieuwe dingen op. En,
ze veranderen continu, ze blijven knutselen.
Eigenlijk worden we ook een beetje voor de gek gehouden. Hè? Want veel van die auto's, sommige die worden alleen met plaatjes de wereld ingeslingerd.
Renderings. Ja.
Ja, maar dat zijn gewoon animaties. Dat zijn helemaal geen echte foto's of zo.
Nee.
Dus natuurlijk, ze moeten iets presenteren. Alles alleen maar voor de sponsors. Maar wat Joost zegt, we zullen het in Barcelona, misschien zelfs pas in Melbourne. Hè?
Ja.
Want heel veel, je hoort nu ook Williams, die hebben moeite om de auto op tijd af te krijgen voor volgende week.
Ja.
Dus,
ik vind dat wel, dat waardeer ik trouwens wel heel erg aan Mercedes. Die doet dat eigenlijk elk jaar. Die zitten vaak wel een paar dagen echt voor de test. En dan komt die auto gewoon, ze gaan er gelijk mee rijden. En dan, dit is hem. Dit is onze auto. Klaar. En,
dat is ook wel machtsvertoon natuurlijk.
Dat kunnen we wel waarderen natuurlijk.
Ja. Je moet een beetje kunnen patsen in de Formule 1, toch?
En als ik naar de Renault kijk bijvoorbeeld, de renderings die ik daarvan gezien heb, daar zat allemaal nog dingen niet op, denk ik. En viel me trouwens ook wel, nog heel even terug te gaan naar de Red Bull ook wel op. Dat is eigenlijk bij Red Bull elk jaar wel zo, dat die gewoon een auto presenteren waar nog heel veel ontwikkeld aan kan en misschien ook wel moet worden. En dat was vorig jaar en het jaar daarvoor ook zo.
Dat is goed, toch?
Dat kun je ook
zeggen. Biedt ruimte.
Het biedt ruimte, zeker. Maar het is altijd zo dat Red Bull zich door het seizoen heen meestal het sterkste verbetert. Maar het lijkt ook wel omdat ze dat zichzelf die ruimte daarvoor gunnen. En dat betekent wel dat je aan het begin van het seizoen niet helemaal 100% op een top bent.
Je zou liever hebben dat ze een keuze maken van gewoon ga helemaal tot het gaatje op dit model en dat het dan verkeerd uitslaat.
Wat is je startpunt? En dat is meer een beetje. En het lijkt alsof ze niet altijd 100% alle tijd steken in het helemaal doorontwikkelen van de onderdelen. En dat is de afgelopen twee jaar viel dat best wel op. Dan was vorig jaar dat Red Bull de auto presenteerde, was hij best wel kaal nog. Hè? En toen kwamen er later allemaal vleugeltjes bij. En dat is nu eigenlijk wel weer een klein beetje zo. Dus is nog even de vraag hoe dat gaat zijn. Maar misschien zitten ze wel 2 seconden voor de rest van het veld en dan kunnen ze rustig aan gaan ontwikkelen. Maar dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd.
Hey, heel kort dan Alexander Albon en George Russell. Want het is niet eerlijk als we die niet zouden bespreken. Maar gezien de tijd, in het kort, jongens.
Russell, Formule 2 kampioen. Echt wel een talent. Komt uit het talentenprogramma van Mercedes. Ocon zit er al, Russell dus ook. Bij Williams krijgt hij Robert Kubica na zich, oud Grand Prix winnaar, ook nog even noemen, met zijn gemankeerde arm, om het zo maar even te zeggen. Die rijdt, klinkt gek, maar die rijdt als het ware met één arm. Ik denk als Russell echt zo'n groot talent is, dan moet hij dit jaar al afrekenen met Kubica bij Williams. En dat wordt ook interessant om te zien, want Joost noemde net, we hadden het net over McLaren. Hoe gaat Williams het doen? Hè? Nog zo'n mooi team met veel historie.
Ja.
Vorig jaar echt het lelijke eentje op de grid. Gewoon het laatste, het zwakste team.
Ja,
Williams hebben we eigenlijk nog helemaal niet besproken.
Nee, die zouden ook wel weer de aansluiting moeten vinden.
Maar de reden waarom we Williams ook nog niet helemaal besproken is, omdat er nog geen auto is.
Nee.
Het is ook een klein beetje de vraag of die wel afkomt voor de TS.
En ze hebben toch een render laten zien?
Ja, nee, ze hebben een echte auto laten zien.
Ze hebben wel een echte auto laten
zien. Ja, maar dat is de auto van vorig jaar, met de kleuren van komend jaar.
Oh,
ze hadden
dat
wel
was
een nieuwe hoofdsponsor. Dat was, was wel belangrijk om te vermelden. Want die Martini,
dus er is geld.
Je weet nooit hoeveel ze betalen. Maar Martini was natuurlijk de hoofdsponsor van Williams. Die zijn ermee gestopt. En ze hebben nu, hoe heet het ook weer?
Rokit.
Ja. Rokit. Ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat voor bedrijf het is.
Een bedrijf dat, als je naar een website gaat, dan staat er dat ze binnenkort gaan starten met het verkopen van telefoons. Dus dat is een beetje dubieus.
Oké, succes Williams.
Ja, en hij was babyblauw met wit en zo.
Ik heb het een beetje over de kleuren.
Ja, we moeten het nog even in het echt zien. Want dat moet ik ook zeggen, we kregen vandaag al eerder, vandaag is vrijdag trouwens voor de mensen die op een andere dag luisteren, kregen we de foto's binnen van de Ferrari. Die waren gelekt eigenlijk. En daar zag je niet op dat die mat rood was.
Nee.
En toen werd die bij de launch in het echt getoond. En toen dacht je dat ineens wel. Dus
er verandert nog wel eens wat.
Je moet de auto's altijd in daglicht zien.
Het beeld is anders, ja.
Ja, en dat was bij de Mercedes ook al een beetje zo. Dat de eerste foto's, de eerste renderings weer, weet je. Daar zie je zo'n computeranimatie. En denk je, oké. En toen kwam je daar in het echt vol in het zonnetje. En toen dacht ik, dat ziet er eigenlijk best wel tof uit.
Ik ga wel streng zijn, want we gaan nu naar Alexander Albon. Toro Rosso, die nog eventjes in het kort.
Ja, die heeft wel een beetje het plekje gekregen. Het zit een beetje vreemd in elkaar. Hoe die
Geluk.
Maar hij is wel gewoon een groot talent. En de afgelopen seizoen heeft hij wel echt mooie dingen laten zien in de Formule 2. Een paar races gewonnen ook. Maar ik had
hem niet. Hij zit er ook vooral door gebrek aan beter.
Ja,
zo maar
dat
even
is
zeggen.
Wel echt zo.
Want hij
is de talentenpool droog?
Ja, hij was lange tijd talent echt een Red Bull talent. Is 2014 of 2015 is hij losgelaten. Nu dus weer teruggehaald. Ja, het is wel de nummer 3 van het Formule 2 kampioenschap. Dus wat dat betreft, het is ook niet zo dat hij hier helemaal niks van kan.
Nee, zeker niet.
Maar het is geen wereldtalent of zo. Ik denk niet dat we deze jongen ooit in de Red Bull gaan zien.
Nee.
Gezien zijn prestaties.
Tenzij hij ons gaat verbazen.
Het zou kunnen. Het is een taai, hè, in de Formule 1. Dat is ook wel opvallend.
De tweede taai. De eerste taai was een prins in de jaren 50. Laten we zeggen, de eerste serieuze taai in het serieuze Formule 1 tijdperk. Dus dat is wel leuk en opvallend om te zien. Box, 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 box.
Dan gaan we even door naar het technisch momentje, zoals we dat in seizoen 1 van de Boordradio altijd noemden. Maar nu bespreken we het samen, de nieuwe regels. Er zijn een hoop veranderingen aangekomen. We hebben ze hier ook op papier staan, te veel om allemaal te bespreken. Maar Patrick, laat ik even met jou beginnen. Waar kijk je het meest naar uit van de veranderingen die worden doorgevoerd?
De meest zichtbare veranderingen, dat zie je nu ook al een beetje, dat zijn die vleugels. Hè? Die zijn aangepast om het inhalen te bevorderen.
Voor en achter, hè?
Voor en achter, ja. Een Formule 1 auto die creëert vuile lucht, om het zo maar even te zeggen. En als je daar dan achter rijdt, is het heel moeilijk om aansluiting te vinden. Het is de vraag. Die regels die zijn weer zo bedacht om het inhalen dus te bevorderen. Maar het is de vraag of dat ook zo uitpakt. Want wat je zegt, er is ruimte voor teams om eigen invulling aan die regels te geven. Dus we moeten zien hoe dat uitpakt. Het zou wel leuk zijn. Als we weer wat vlakker, wat dichter achter elkaar kunnen rijden.
Zeker. Het was wel vorig jaar zo dat toen deze regels bekend werden, vooral die regels rondom de vleugels, dat het wel zo was dat... Er stond iemand voor het raam te zwaaien. dat het wel zo was dat de coureurs daar niet eenduidig positief over waren. Dus Vettel was vooral ook best wel een beetje pist eigenlijk. Dat hij zei van, ze hebben dit helemaal niet met ons besproken.
Wij zijn de coureurs. Kan buiten de coureurs omgedaan worden?
Ja, ze hebben dat gewoon vooral... Ross Brawn is de technische man van de Formule 1. Die bepaalt de regels in grote lijnen. En dat is een man met een staat van dienst van hier tot Tokio. Laten we dat even voorop stellen. Dus die weet heus wel waar hij mee bezig is. Maar die had dat beklonken met andere teamleden van andere teams. Hij werkt zelf niet bij een team natuurlijk. Hij werkt voor de Formule 1. Maar de coureurs was niet, die waren niet geraadpleegd hierover. Dus dat was eigenlijk best wel opvallend.
Dan kan ik me die woede wel een beetje voorstellen.
Ja, dus je gaat natuurlijk wel zien dat als inderdaad blijkt dat het niet werkt. En dat het inhalen nog steeds even moeilijk is.
Wat best wel goed zou kunnen. Hè?
Wat best goed zou kunnen. Ja. En laten we wel vooropstellen. Melbourne, de eerste race, is daar al een gigantisch voorbeeld van. Want daar is het erg moeilijk inhalen. Onder andere door dit probleem. En dat, ja, Patrick omschreef net al even, dat je dus gewoon de ene auto kan niet dicht achter de andere rijden, omdat er zoveel aerodynamische luchtverstoring is. En nou ja, we hebben het allemaal over vleugeltjes gehad en zo. Formule 1-auto's zijn heel erg aanvankelijk van de lucht, want die maakt wat een auto werkt. En als die de lucht dan anders is dan normaal, dan doet hij het gewoon niet zo goed. Dus dan kun je niet achter elkaar rijden, makkelijk. In ieder geval, dus dat, ja, als het blijkt dat het niet werkt, dan zie je natuurlijk wel nu al voor je dat de coureurs heel erg gaan klagen daarover. Van zie je wel, we zeiden toch dat het niet zo zou uitpakken.
Kan het dan nog veranderen of gaat dat niet meer lukken halverwege het seizoen?
Nee, je kan niet zomaar in een halve
seizoen. Dan zitten we eraan vast.
Nou ja, tot het einde van het seizoen. Maar ik bedoel, het is een poging waard, want het probleem met inhalen is gewoon groot. En je moet toch wat proberen. Dus ja.
Zeg, een andere verandering in de regels. Ik weet niet of jullie je daarop hebben ingelezen, maar andere kleuren voor de banden.
Yes.
En dat was een beetje een, voor mij, ik hou dan van Formule 1. Ik kan er ook wel een beetje over meepraten, maar ik ben echt niet zo diep in de stof, zit echt niet zo diep in de stof als jullie. Ik begreep nooit hoe het nou zit met die banden. Het was altijd weer soft, super soft, ultra soft, mega soft. Ik zou niet eens weten, bestaat mega soft?
Nee.
Nou, kies je.
Precies wat je nu zegt, daarom is het gedaan. Gewoon om het simpeler te maken. We hebben straks zijn we inderdaad van al dat gezeur af. Dus hypersofts, supersofts, is allemaal weg.
Ja, ik moest het uitleggen aan mijn vriendin. Ja, dat was terecht. Niet te doen.
Nee, dat slaat ook nergens op.
Ze vroeg daarom, ja.
Maar dus ze vroeg van, wat betekenen die kleurtjes? Ja, van, is dat, hoort dat bij de merk?
Komend seizoen hebben we gewoon, om het makkelijk te maken, een zachte band, een medium band en een harde band.
En dat is het altijd.
Ja,
dat is
ideaal.
Dat is het plaatje.
Je moet op een zachte en een hardere rijden. Ja. En dat is het.
Maar dat is het plaatje naar de buitenwereld.
Ja, precies. Van binnen is het nog gewoon precies hetzelfde.
Maar allemaal nog wel. Maar dan.
Laten we nou ook alsjeblieft dat gaan aanhouden. Gewoon. Dus
ja.
Je straks weer gaat zeggen. Ja. Ik weet alweer hoe dat gaat. Dan noem je het zo. Maar dan is het toch weer de C2. Hè, want zo hebben ze dat allemaal genoemd. Ja.
Dus zacht, medium, hard.
Precies. Maar de soft op het ene circuit is niet per definitie dezelfde soft als op een andere.
Gaat nou niet moeilijk
maken. We moeten het toch uitleggen hoe het zit. Dus al die banden zijn er nog wel, maar ze zijn nu gewoon. Er zijn er maar drie per weekend en die hebben gewoon die drie kleuren en die drie namen.
Ja.
That's it.
Bij winterband is altijd een winterband, toch? Of een regenband, sorry. Winterband. regenband is altijd een regenband.
Daar heb je nog twee verschillende tussen. Je hebt de intermediate, dat is een beetje als het niet hard genoeg regent voor echt de full wet, zeg maar, de volledige regenband.
Ja, die is groen.
Die is groen, inderdaad. En de full wet heb je dan. Dat
de blauwe.
Is echt hard,
de blauwe.
Hard regent, moet je hopen dat ze rijden, want vaak rijden ze dan niet eens als het hard regent.
Ik kan Spa, wat was het? 98, 99?
98.
Ja. Toen regende het en toen reden ze gewoon. Ja, pikkels. Dat zie je tegenwoordig niet meer.
De blauwe heb je ook nog met zilver streepje en dat is dan met sneeuwkettingen.
Biometric gloves. Is dat interessant?
Nee.
Okay.
Nou ja, we kunnen heel kort even uitleggen. Dan kunnen de artsen langs de baan kunnen ongeveer volgen. En team ook, hè, wat er met een coureur
gebeurt. Hoe een coureur zich voelt en hoe die aan toe gaat.
Wat wel belangrijk is. Dat de rol gaat spelen.
Ja, wat wel belangrijk is natuurlijk het gewicht van de coureurs.
Yes.
En daar is ook Max Verstappen. Ja, dat pakt goed uit voor Max Verstappen, om het zo maar even te zeggen.
Ja. Het is nu zo dat een coureur inclusief stoel 80 kilo moet wegen.
Ja.
Dus elke coureur, hoe zwaar je ook bent, er is geen enkele coureur die zwaarder is dan 80 kilo, dus dat is niet het punt. Maar er zijn coureurs die zijn 60 kilo, en er zijn er die zijn 65 kilo, en er zijn er die 73 kilo.
Ja.
Dat heeft vooral te maken met lengte. Dus dat heeft alles te maken met lengte. En alle coureurs zijn straks gewoon inclusief hun stoel, dus er zitten straks gewichten in hun stoel, als dat nodig is. En dan zijn ze 80 kilo en dan is iedereen even zwaar. En dat is het voordeel voor degene die de coureurs die langer zijn.
Voor Max Verstappen onder andere, een van de langste coureurs op de grid.
Robert en daardoor ook een van de zwaardere.
En ook vooral voor de jongens van Renault, want Ricciardo en Hulkenberg zijn ook echt twee lange, nou niet vergeleken met mij, maar ik ben 1,96, maar ze zijn voor coureurs zijn ze heel erg lang.
Okay.
Ja.
Is er nog een andere verandering in de regels die jullie willen benoemen nu?
Er zitten achterlichtjes op de achtervleugel.
Voorbij de regen natuurlijk.
Ja, gaan mensen ook wel
zichtbaarheid
zien,
moet iets verbeteren.
Als het een keer gaat regenen, laten we dat hopen. Verder zijn er niet echt. Ze hebben een nieuw helm, hè, met een kleine vizier gat ook. Ja,
allemaal
dat is
iets
ook
veiliger mooi. Geworden ook weer.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, maar daar zie je verder weinig van.
Nee.
Onderuit.
Laten we dan naar de post gaan, als het ware. Postmomentje. We hebben berichten binnengekregen. Vragen van volgers van de NuSport Twitter-kanaal. Van nu lezers van nu.nl. En een van die vragen is wel interessant. Erik van Appeldoorn moet ik zeggen. Die vraagt: in hoeverre is de RB15 om Max Verstappen heen gebouwd? Weten we dit? Kunnen we hier antwoord op geven?
Nou ja, in zoverre dat Max al langer bij dat team zit dan zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly.
Ja.
En Helmut Marko, hè, de Red Bull topman, eigenlijk adviseur, maar ja, hij is gewoon de grote man daar zo. Die heeft al een paar keer geroepen van, nou, wij willen gewoon kampioen worden met Max. Dus wat dat betreft mag je er wel van uitgaan dat die auto echt vooral op de feedback van Verstappen is afgestemd. Maar het is niet zo dat Max daar gaat zitten en dat ze echt een volledige auto omheen ontwerpen, denk ik. Toch, Joost?
Nee, dat denk ik ook niet. Je hebt natuurlijk een team met engineers en die bepalen hoe ze hun auto zo snel mogelijk willen maken. En dat is niet per se helemaal afgestemd op wat de coureur wil. Natuurlijk, in de jaren van Ferrari was dat Schumacher daar domineerde, was die Ferrari ook vooral afgesteld op wat Schumacher wilde. En dat zal nu ook wel een beetje zo zijn bij Verstappen en Red Bull. En dat Vettel bij Red Bull domineerde, was dat ook een beetje zo. Maar het is gewoon een beetje zo, denk ik. We weten het niet precies hoe dat zit. Maar het is wel zo dat als Verstappen zegt van ik wil heel veel grip op de voorwielen. Weet je, ja, dat ik goed kan insturen altijd. Dan gaan ze daar wel rekening mee houden met de ontwikkeling van de ophanging en zo.
Okay.
En er zijn ook coureurs zoals Vettel was een coureur. En is een coureur. Ja, hij rijdt nog, laten we dat. Die houdt juist van een heel erg stabiele achterkant. Dat hij altijd gewoon die auto erin kan gooien. En dat hij weet dat de auto niet omkomt zetten aan de achterkant. Nou is hem dat afgelopen seizoen toch een paar keer gebeurd.
Ja.
Maar dat zijn wensen van een coureur. En die worden gerust wel meegenomen in de ontwikkeling. En als jij al een paar jaar daar rijdt. Ja, tuurlijk. Dan heb je wel een streepje voor qua welke kant het opgaat met ontwikkeling. Een beetje, maar niet helemaal 100%. Dat kan niet.
Erik, ik hoop dat je daarmee je antwoord hebt. En dan gaan we nog even naar Meindert Akda. Die vraagt, de voorvleugel van Alfa, hebben we het al over gehad. Is het een dummy of hebben ze wat gevonden? Nou ja, goed, we hebben het al beantwoord, maar dit is geen dummy, hè?
Nee.
Want, het is echt.
Ja, nee, dat is gewoon een manier om dat aan te pakken. We hadden het net over de outwash en inwash. Ik vind het heerlijk om die termen er nog een keer in te gooien. en het is gewoon een manier om de rijwind om het voorwiel heen te leiden. En Alfa gaat daar heel ver in. En het is niet gezegd dat we die vleugel in Melbourne ook nog erop zien zitten. Maar ze zijn het in ieder geval aan het proberen. Ze gaan echt niet de shakedown doen. Dus voor het eerst met de auto rijden met een halve voorvleugel erop. Dat doen ze niet. Maar ik moet zeggen, ik dacht het eerst ook even voordat ik hem zag. Ik dacht, nee, de voorvleugel was zeker nog niet af. Maar toen ging ik goed kijken, er zaten er toch een paar flapjes. Dus ja.
Duidelijk, duidelijk. Zeg, dit was dan de boordradio. We hebben in ieder geval het hele onderdeel gehad. Als jullie nog iets willen toevoegen, mannen.
En we hopen op lekker weer in Barcelona, maar ik zag dat het er al best goed uitzag.
Vorig jaar was het regenachtig.
Ja, er zaten in de sneeuw nog een dagje.
Ja, ongelooflijk.
Ja.
Gaat
ja.
Een van jullie er naartoe?
Ja, we gaan allebei.
Allebei. Ja.
Allebei.
Ja.
Dus we kunnen voldoende video's, interviews en meer van dat.
Alles.
Alles op nu.nl. Ja, en Joost, voordat we naar het einde van de podcast gaan, nog eventjes nieuws over een nieuw spel op nu.nl over de Formule 1.
Ja, we hebben een eigen managerspel tegenwoordig. Dit seizoen voor het eerst. En mensen kunnen dan elke week een team samenstellen. Dus je hoeft niet een vast team en wat je steeds maar een beetje kan wijzigen. Maar echt elke week een nieuwe stel coureurs kun je samenstellen. En dan kun je daar punten mee pakken. En aan het eind, volgens mij, de hoofdprijs is een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Abu Dhabi in 2020. Dus nou, daar wil je wel voor spelen.
Dat is heel vet. Ja. Dus pak nodig ook je vrienden uit, je collega's en je familie en speel dat spel.
Wat is nu weer leuker weer?
nu.nl/F1-spel. Patrick Moeke, hartstikke bedankt. Joost Nederpelt, hartstikke bedankt. Mijn naam is Julian Dom. En over een week of twee is de volgende aflevering van de Boordradio ook weer te vinden.
Na de test.
Na deze test al?
Vrijdag, ja. Vrijdag.
Doe ik dit gewoon verkeerd?
Nou, geeft niet.
Nee, oké. Okay. Dus volgende week na de test is alweer de podcast, de Boordradio, de tweede aflevering te vinden op nu.nl. Abonneer je uiteraard en laat ons even weten wat je vindt van deze aflevering. Kan via je eigen favoriete podcast app of stuur even een mailtje naar podcast@nu.nl. Kan je ook meteen vragen voor Joost of Patrick naartoe sturen. Tot de volgende.
Yes.
Doei.